Leuk dat je luistert. In deze podcast gaan we vandaag de diepte in omtrent systemisch werk. Misschien heb je de term al eens gehoord, maar wat houdt het nu echt in? Systemisch werk gaat over de manier waarop je familiesysteem invloed heeft op wie jij bent en hoe je je leven vormgeeft. Vandaag zit ik aan tafel met Katelijne Vermeulen en Jan Stevens. Jan is coach en kijkt zowel vanuit zijn persoonlijke ervaring als zijn werk als coach en trainer naar dit thema. Katelijne is systemisch opleider, opsteller en begeleider. Samen brengen ze jaren aan werk- en levenservaring in. In dit gesprek gaan we kijken naar de kracht van systemisch werk, maar ook naar de grenzen en de misverstanden die er soms zijn. Katelijne, om te beginnen. Hoe leg jij iemand die er nog nooit van gehoord heeft uit wat systemisch werk is?
Dat vind ik een hele boeiende vraag. Nou, ik kan ook alleen weer maar zeggen hoe ik het beleef vanuit mijn waarheid. Hè, want laat me dat echt voorop stellen. Kijk, dan vanuit mijn ervaring vanuit systemisch werk, en ik zeg dus echt systemisch werk, omdat ik het wil onderscheid maken tussen systemisch werk en familieopstellingen. Want familieopstellingen vind ik een deel van systemisch werk. Mijn lichaam is ook een systeem. En dat hangt aan elkaar zoals eigenlijk een familie aan elkaar hangt. Met andere woorden, in ons lichaam heeft elk orgaan en alles heeft een plek. En er is geen enkel moment hè, dat je 's morgens opstaat en dat jouw voet 's morgens zegt ik wil vandaag hand worden of ik wil hoofd worden. Dat betekent, in een lichaam zit alles op zijn plek, maar alles functioneert met elkaar en is in dialoog met elkaar. En eigenlijk in een familiesysteem werkt exact hetzelfde. De plek van de vader is de plek van de vader, de plek van de moeder is de plek van de moeder. En bij elke plek in een systeem hoort een verantwoordelijkheid. Hè. Zoals mijn darmen verantwoordelijk zijn voor het verteren, zo is in een systeem de vader verantwoordelijk voor iets, de moeder heeft een verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid binnen in een systeem wordt heel erg bepaald door de plek. De plek van de vader is een andere plek dan die van de moeder, die van het oudste kind is een andere plek dan die van het jongste kind. Dat is één punt. De andere kant moeten wij ons heel goed realiseren. Wij hebben geen verleden, maar we zijn het verleden. En we hebben niet een familie, maar we zijn de familie. Met andere woorden, het verleden van mijn unieke verleden van mijzelf werkt elke dag door in mijn eigen leven. Want mijn verleden, daarop zijn mijn ervaringen, conclusies, overtuigingen, introjecties en imprintingen gevormd. En die sturen mijn leven aan. Tegelijkertijd zit mijn familie in mij. En ik spreek duidelijk over mijn familie, want mijn familie is een andere familie dan van mijn broer of zus. De ouders die ik gehad heb, zijn unieke ouders geweest voor mij. En mijn broer en zussen hebben andere ouders gehad. Niet alleen omwille van mijn ouders, maar ook omwille van het feit dat ik het uniek heb beleefd vanuit mijn kindstructuur. En dat is een heel groot verschil. Want heel vaak zie ik in familieopstellingen of in systemisch werk dat de familie wordt neergezet. Dit is de familie. Dat is niet waar. Dat is jouw innerlijke familie. En dat merk je ook als je met broers of zussen over het systeem gaat praten. Ik herinner mij dan ook, dan gingen we over onze ouders hebben en dan dacht ik, maar zijn dat nu dezelfde ouders dan mijn ouders? Toen ik werkelijk begon met te verdiepen in systemisch werk, toen wist ik, ja maar nee, mijn ouders zijn andere ouders dan die van mijn broer en zus. Want toen ik geboren werd, zaten mijn ouders in een andere fase van hun leven dan wanneer mijn oudste zus is geboren. En dat betekent dus ook, de uniciteit van de familie draag jij op zielenniveau bij. Dat betekent, als je met familieopstellingen werkt, gaat het nooit over de familie. Het gaat over jouw waarheid van de familie. Hoe jij het beleefd hebt. Daar kun je ook niet over discussiëren. Hè? Want hoe ik het heb beleefd, is mijn waarheid. En wat ik neerzet in het veld, is mijn waarheid en is niet de waarheid. En dat is een heel belangrijk onderscheid, want de vader die ik neerzet vanuit mijn beleving is een andere vader dan die jij zal neerzetten of mijn broer zal neerzetten. Dus familie is uniek. En dat betekent dus ook dat het werken met jouw familie is met jouw innerlijke familie en niet met de familie. En dat is een benadering wat ik zie, of wat ik merk, dat heel veel systemische begeleiders niet maken. Zij zetten de familie neer, maar het is niet de familie. En dat betekent dus ook dat alles wat ik opstel voor mezelf, daar draag ik verantwoordelijkheid voor. En ik vind een beetje in deze huidige tijd, want ik vind echt, hè, soms denk ik, ik stop ermee, omdat ik familieopstellingen een hype vind worden, waar dat ik van denk, jongens, we gaan zo de mist in. En het is zo niet de bedoeling van systemisch werk, van wat ik nu vaak zie gebeuren, zonder dat ik ga zeggen dat ik de beste ben. Hè. Maar ik vind wel dat er met kritische oog moet gekeken worden hoe dat er momenteel met familieopstellingen en zo wordt omgegaan.
En wat is er dan precies wat je ziet?
Wat ik zie, is dat er heel veel projectie wordt gedaan. En dat er, ik zie het ook wel soms, ik zeg niet altijd, maar het is ook vaak de verantwoordelijkheid afschuiven. En wat ik, daarom zeg ik, wil je met familieopstellingen werken, zul je toch eerst met persoonlijke ontwikkeling moeten werken. Want voor je het weet, ga je van je eigen problemen de schuld leggen bij je ouders. En dat is heel makkelijk, hè, want dan kan je zeggen, ja, maar het is omdat mijn vader zo was, dat ik zo geworden ben. En dat is nu net niet de intentie van systemisch werk. Familieopstellingen en systemisch werk zijn er nu net op gericht om je eigen verantwoordelijkheid te nemen over je eigen denken en over je eigen emoties en over je eigen gedrag. Want voor je het weet zit je weer in... Kijk, dat wij slachtoffer zijn geweest, hè. Dat zijn we allemaal. Maar het kiezen voor slachtofferschap, dat vind ik een keuze. En, weet je, voor coaches en therapeuten zit hier ook een gevaar in. Want het is natuurlijk, deze valkuil heb ik ook gehad. Hè. Natuurlijk is het fijn om geëerd te worden. En oh, je bent geweldig en dit en dat. Oh, en je ziet je soort fixer van familiepatronen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is helemaal niet de intentie van. Er valt niks te fixen in het verleden. Je kunt die ouders niet meer anders maken. Het enige wat ik kan doen, want dat vind ik wel, systemisch werk is zielenwerk. Maar je maakt iets open, maar daar dien jij verantwoordelijkheid voor te dragen. En je kunt dat niet neerleggen bij je vader of je kunt het niet neerleggen bij je moeder. Het is jouw reflectie. En dus daar blijf je ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor.
Ja. En als jij kijkt naar jouw ervaring met systemisch werk, wat kun je daar dan over zeggen?
Ja, nou, ik zit ademloos te luisteren, dus ik denk, ik krijg vast geen vraag, dan praat zij wel door.
Nee, maar
dat was me heel goed bevallen. Want ik vind het een heel mooi... Het raakt me ergens. En wat raakt me? Dat jij dat woord... Dat heb ik namelijk ook in mijn werk. Ik ben geen systemisch coach. Ik ben er ook niet voor opgeleid. En dat ga ik ook niet doen. Onbewust gebruik ik denk ik wel eens iets. En daar werd ik met name me bewust van door mijn collega Anita Smit. Die zei, hoezo jij niet systemisch, als ik die artikeltjes van jou lees, dan zit het er wel in. Maar het leuke is dan dat we toch op datzelfde aanbeeld slaan. Want ik denk dat verantwoordelijkheid nemen wel een centraal woord is in mijn werk. Neem verantwoordelijkheid voor jouw leven, voor jouw behoeften. Leg dat inderdaad niet bij je ouders neer. Zelfs niet, al ben je slachtoffer... Zo, je kunt slachtoffer ergens van zijn, maar je hoeft er niet als een slachtoffer mee om te gaan. Dat is anders. Dat je toch de verantwoordelijkheid pakt ook voor jouw pijn, voor jouw zijn, voor alles. En de tweede is die beleving van vader en moeder. Mijn oudste zus die is bijna 20 jaar ouder dan ik. En wij hebben hier vaak hilariteit om. Dan zitten we om tafel. En dan zegt ze, nou, mijn vader. En dan vertelt ze. Dat was een hardwerkende man. Die zat in het schoolbestuur. Die zat in de kerkenraad. Die was altijd aan het werk. Ik zeg, maar mijn vader, die las altijd. Want toen ik geboren ben, toen was ik 43. En toen zij geboren is, was hij 23. Mm-hmm. En mijn vader ging met pensioen. En... Ik denk, elke dag las hij het Reformatorisch Dagblad van A naar Z. Elke pagina, elk artikel las hij helemaal. Nou, daar had haar vader geen tijd voor. En ik merk dat ook als je je vader en moeder verliest... dat voor iedere kind andere waarde en betekenis heeft. Niet meer of minder, maar anders.
Mm-hmm.
Ja. Dus die uniciteit, dat voel ik hier ook wel in aan. Als je vraagt, dan kom ik eigenlijk pas bij je vraag. Ja, ik dwaal af. Ja, ik ben dwalend af en toe. Dolerend. Wat is systemisch dan voor mij? Nou, ik moet denken aan... Ja, ik heb tal van voorbeelden. Maar bijvoorbeeld een meneer die heeft een arbeidsconflict. heeft in de relatie een conflict. Hij heeft vooral ook heel veel conflicten met zichzelf. Hij is al 63, hij gaat er qua gezondheid op achteruit. En hij heeft van alles gedaan. Cognitieve therapie, EMDR, je kunt zo gek niet bedenken. En niks werkt. En zo opeens vertelt hij van ja, ik weet ook niet of het ermee te maken heeft, maar ik wil dit toch eens op tafel leggen. Toen ik 8 jaar was, toen is mijn broertje verdronken. En dat kind is begraven. Hij zei, mijn opa, die zou op dat broertje passen. En die heeft de broertjes toch er tussenuit geglipt. Kind is begraven en daarna is er nooit weer over gepraat. Opa liep waarschijnlijk met een enorm schuldgevoel. Papa en mama wisten ook niet hoe ze hiermee moesten omgaan. Hij zegt, mijn zusje is van de rit af. Die is psychisch ook, kan ook niet met haar opschieten. Hij zei, ik vertel het toch maar even. En toen reageerde ik. Ik zei, het lijkt er wel op dat jullie samen ook het verdriet van de ouders hebben gedragen. En toen gebeurde er in hem iets. Hij zei, dit heb ik nog nooit gehad. Dit is nog nooit ergens op tafel geweest. Nou, dat was voor hem een kern, een ommekeer ook in die persoonlijke ontwikkeling. Van nee, ik ga nu iets begrijpen. Het is voor mij ook niet begrijpen. Het is doorleven. Van ja, zo was het. Want ik ging als kind, ja, wat ging je dan doen? Nou, dit is een hele slimme man. Zeer analytisch, dus die ging lekker in zijn hoofd leven. Want in de coping zit ook jouw talent, zeg ik altijd. Hij ging zorgen. En nu is zijn vrouw ziek. Ik zeg, wat doe je daar dan? Ja, ze ook zorgen. Altijd ten koste van jezelf. Nou, ik denk dat je dit met tal van verhalen kan invullen. Zo. Iemand anders, dan vul ik hem nog even aan. Ook het verhaal van, nou, er is iemand bij ons thuis overleden. Mijn vader en moeder gingen vroeger naar de kerk. Maar sinds de begrafenis zijn ze nooit weer in de kerk geweest. Ik zeg, waarom dan niet? Ja, ze kunnen daar niet naartoe. Dat is de herinnering. Dus ze zei, als gezin gingen wij zo opeens niet meer naar de kerk. Maar ja, zij was 11. Dus dat doet ook iets met je waarden en normen en onduidelijkheid en op zoek gaan naar. Nou, de persoon die toen die bij me kwam, die was denk ik begin 40. En zat in een burn-out. En toen zei ze, zo raar dat dit soort beelden nu boven komen drijven. Nou, dan zit ik toch wel in het systemische, Katelijne.
Nou, weet je, nu het over burn-out hebt. Als ik kijk naar burn-out en depressie, daar zit altijd een systemisch verhaal achter. En kijk, als ik het heb over systemisch werk, dan gaat het bij mij echt niet over fixen. Want in het verleden valt niks meer te fixen.
Nee, dat is een mooie uitspraak. Ja. En die moet je bovenaan op de site zetten.
En
je bent je verleden, die vind ik ook heel sterk.
En dat betekent dus ook, er valt niks meer te fixen. Nee. Het enige wat we kunnen doen, is iets zichtbaar maken. Ja. Iets in het patroon. En waarom ik systemisch werk zo belangrijk vind, is de liefde in het systeem. Als ik nu kijk naar onvoorwaardelijke liefde. Wij denken als ouder, ik hou onvoorwaardelijk van mijn kinderen. Dat denk ik. En toch, als je dieper gaat kijken, de liefde van kinderen voor ouders is veel onvoorwaardelijker dan die van ouders naar kinderen toe. En kinderen zijn maar van twee mensen afhankelijk, hè, als ze kind zijn. En dat zijn van hun ouders. Linksom of rechtsom, we worden allemaal geboren in de meest kwetsbare situatie die we maar ons kunnen voorstellen. En in dat systemisch werk heb ik mij ook steeds meer gaan verdiepen nu in de prenatale fase. Omdat ik vanuit de epigenetica dus nu ook heel goed te weten vanuit de epigenetica is dat op celstructuur dragen wij de geschiedenis van onze 7 generaties in ons. Ik weet niks van 7 generaties terug. Als ik nog iets weet van mijn oma en opa, mag ik blij zijn. Maar het is wel wetende dat je leeft al in de cellen van je grootmoeder toen zij zwanger was van jouw moeder. En dat heel die geschiedenis in de cellen wordt overgedragen. Dat betekent linksom of rechtsom, je krijgt wel iets mee van de vader. Energie, maar die moederenergie is veel sterker dan de vaderenergie. Omdat we gevoed worden met haar gedachten, we worden gevoed met haar energie, we worden gevoed met haar patronen.
Praten dus, wij daarom ook over de moedertaal?
De moedertaal is de emotionele taal.
Ja.
Ik heb heel veel opstellingen gedaan met migranten.
Ja.
Hè, vanuit Turkse. Of dan eis ik, ook al versta ik er niks van, hè, want ik moet er niks van verstaan. Maar de uitspraken die ze doen, moeten ze in de moedertaal doen.
Ja.
Omdat de eerste taal, zelfs als we nog in de schoot zaten van onze moeder, herkennen we de taal en de woorden van onze moeder.
Ja.
Er is een onderzoek geweest bij baby's, waar dat de moeder, die was een componiste, en die speelde, tijdens dat ze zwanger was van haar kind, moest die een opera voorbereiden, hè, en moest die dat heel vaak draaien. Toen dat kind 5 jaar was, en die ging achter de piano zitten, die speelde feilloos dat stuk na.
Ja.
Zonder dat kind dat ooit heeft ingestudeerd.
Ja.
Dat zegt dus iets over wat wij oppikken, hè, op celstructuur. Maar dat betekent dus dat wij die geschiedenis in ons dragen. En dat wat ik in het verleden zag, heb ik mooi mee meegedaan. Hè. Want als het is over drama, ik denk soms dat ik zelf verslaafd ben aan drama, ik hou daarvan. Maar ik zag dus eigenlijk bij systemisch werk, werd er alleen maar op het drama gekeken. En dat betekent dus, als we drama en de trauma's meekrijgen, kan het niet anders dan dat we ook het goud meekrijgen van het systeem.
Ja.
En er wordt te veel, vind ik, bij systemisch werk gekeken naar de trauma's. En we malen maar op die trauma's. En hoe meer emotie, hoe geweldiger dat
is. Waarom zouden wij dat dan doen?
Nou, wel ja, dat is mijn vraag. En dat zie ik. We zitten in een transformerende tijd. En wat is transformatie? Transformatie is niet anders dan bewust worden van potentieel. En ik heb daarin een omslag gemaakt in het systemische werk. Ik ga veel minder op het drama kijken. Je moet je pijn onder ogen kijken. Hè? Dat is echt waar. Maar kijk ook naar het potentieel van je ouders. Hè? Ik mag dat benoemen. Ik zie hier een dochter zitten die het potentieel heeft van haar vader.
Wat zie je dan?
Nou, dezelfde kwaliteit.
Hè? Ja.
Ik zie een geboren therapeut, ik zie een geboren coach. Dat komt vanuit de vaderlijn, hè, heeft zij dat talent meegekregen. En waar jij misschien nog hebt moeten worstelen, hè, want je bent eerst begonnen ergens anders. En voordat je dat talent hebt ontdekt, door het feit dat jij haar vader bent, heeft ze veel sneller met dat talent in contact kunnen komen.
Dat geeft mij ook bevrijding.
Ja, want zij kan het nu veel beter en mooier ontwikkelen, eerlijk gezegd, dan wat jij hebt gedaan. Ja. Want jij hebt nog hindernissen moeten nemen die zij niet meer hoeft te nemen.
Ja.
En dat is de nieuwe weg van het van het systemisch werken. Ga niet meer. De pijn moet je aankijken, hoor. Kan je niet van wegkijken. Maar focus je op het mooie in het systeem, op de talenten van die onze voorouders niet hebben kunnen ontwikkelen door een situatie. Gaat het eren van je ouders, zoals in de Bijbel staat geschreven, gaat alleen maar over laat het goud, het potentieel van je ouders in jou schitteren, want daarmee eer je je ouders. En een mooier gebaar kun je niet doen. Als jij je bewust wordt van dat prachtige potentieel van je vader, waarin je ook nog eens ondersteuning krijgt, kan je niet anders dan meer worden dan je vader. En daar heb je lef voor nodig, om meer te mogen worden dan je ouders. Want wat zie je in de praktijk? We gaan ons altijd weer de kop afsnijden en ons kleiner maken om onze ouders, want we mogen niet onze ouders overstijgen. Terwijl wij, alle twee hier als 60ers, jij nog niet, ik wel.
Bijna wel.
Bijna. Ja. Niet anders willen dan dat onze kinderen het beter vergaat dan dat het ons is gegaan.
Ja.
Daar werken we elke dag aan. En dat is dus waar ik veel meer de focus wil op leggen. Kijk naar wat je aan mogelijkheden hebt gekregen vanuit je systeem en zet dat nu eens in het licht. Ja. In de plaats van dat we altijd zitten te dramatiseren over de pijn die ons is aangedaan.
Nou.
Daar verander je niks aan, hè?
Dan zitten we weer op datzelfde aanbeeld. Want als ik de coping analyseer met iemand, dan probeer ik altijd te achterhalen wat voor talenten zitten daarin.
Ja.
Want als jij het moeilijk had als kind, dan heb je je talent altijd bij. Dus dat ga je inzetten.
Dat klopt.
Ja.
En dat is ook de functie van een crisis, hè? Het leven geeft ons geen crisissen om de crisis, hè? Maar in elke crisis komt een kracht vrij. En na een crisis kunnen we altijd iets meer wat we voordien niet konden.
Ja.
En je kunt je gaan focussen op de pijn of je gaat je focussen op de winst van de pijn. En dat is individueel zo, maar systemisch is dat ook zo.
Ja,
ja, en wat ik nog wel interessant vind is, kijk, ik denk veel mensen zeggen ook wel, ik wil niet te veel terug naar het verleden, want ik wil niet steeds hetzelfde verhaal vertellen.
Ja.
Maar op een bepaalde manier heb je wel te kijken naar je verleden, want je bent je verleden.
Ja.
Maar in perspectief gezien is daar dus geen maar een grens. Wat is die grens?
Ja. Nou, ik heb toevallig het verhaal nog gehoord. Iemand die een coachingstraject kwam doen en die zei, nou, ik wil niet naar mijn verleden kijken. En toen vroeg ik, waarom dan niet? En er zat ook iets onder. Die zei, ja, dat is nou al 40 keer geanalyseerd. Ik weet het nu wel een keer. Zo. Maar die deed meteen de deur dicht, zeg maar. Ja, dus dat kan ook dat je niet meer bereid bent om er naar te kijken. Maar misschien wel, omdat er ook vaak naar het negatieve wordt gekeken. Naar de pijn en het drama. Te veel. Terwijl je er eigenlijk iets mee moet doen. In een goede zin bedoel ik.
En hoe zie je dan het stuk? Want je bent natuurlijk 50% je vader en 50% je moeder. In systemisch perspectief bezien. Heel veel mensen zeggen ook wel, ik wil niet zoals mijn vader of mijn moeder worden. Maar ergens heb je dat ook te omarmen.
Kijk, hè, dat denk ik dat iedereen dat moment herkent. Hè. Als je 20 bent, dan roept je heel hard, ik wil nooit worden zoals mijn moeder. Ja. Nooit zoals mijn vader. En dan op je 30ste staat in de keuken en je bent tegen je kinderen bezig en je denkt, oh my god, ik ben precies mijn moeder en mijn vader.
Ja.
En op je 38ste, hè, dan denk je, oh my god. Maar eigenlijk, hè, ik zou willen dat ik nog eens aan mijn moeder en mijn vader kon vragen hoe ik het dan ga doen.
Ja.
En dat is de noodzakelijke weg. Ik zeg, iemand die geen puberteit heeft gehad en zich nooit heeft afgezet tegen zijn ouders, die komt ooit in een crisis. Want we dienen ons, dat staat ook in de Bijbel, hè, letterlijk. Als Jezus in de tempel was en zijn moeder en zijn vader zochten hem als hij 12 jaar was, want 12 is dus eigenlijk de stap naar de eerste volwassenheid, dat die zei, ja, maar je moet mij niet zoeken, want ik moet jullie verlaten. En dat is ook zo. En dat heeft met het hart te maken. Hè. Ons hart is in eerste instantie, woont in mijn hart, in de ene kamer mijn vader, in mijn andere kamer mijn moeder. Want mijn hele hart is gevuld met mijn ouders. Omdat ik niet anders kan. Want ik ben daarvan afhankelijk. Mijn liefde, mijn eigen liefde, gaat via mijn ouders. Maar op een bepaald moment moeten we die ouders uit ons hart flikkeren. En dat betekent niet dat we de liefde moeten verlaten, maar ze hoeven niet meer ons hart volledig te bewonen. Want het is de bedoeling dat die ouders uit ons hart gaan en dat wij in de ene plek van ons hart gaan wonen en dat we de andere plek vrijmaken voor onze partner. Want het gaat over twee complementaire energieën. En die complementaire energieën in eerste instantie zijn dat onze ouders en later moet dat hart gevuld worden met jezelf en die partner. En het, je ouders uit je hart zetten, dat gaat gepaard met puberteit. Met puberteit is identiteit. Want als ik niet die crisis doormaak van mij los te maken van mijn vader of mijn moeder, dan word ik een kopie. En dan ben ik nooit vrij. Want dan ga ik het altijd blijven doen zoals mijn ouders het hebben gedaan en zal ik nooit meer worden dan mijn ouders, wat nu net wel de bedoeling is.
Ja, dus het is noodzakelijk dat je puber, want misschien ga je als ouder ook iets anders naar je puber kijken als je dit weet.
Ja.
Jawel.
Ja.
Jawel. En ik denk weer aan Stef Bos, van papa, ik lijk steeds meer op jou.
Ja. En dat mag.
Daar kom je dan achter.
Ja. Goeie. En weet je, dan heb ik daar, rouwen daarvoor is noodzakelijk. We moeten rouwen om de ouders die ik heb gehad. Maar ik moet ook rouwen om de ouders die ik niet heb gehad. En dat is de groei naar de volwassenheid. En dat betekent dus ook, ik moet mijn kinderlijke onschuld durven opgeven. Ik moet mij schuldig durven maken aan het feit dat ik meer mag worden dan mijn ouders.
En verantwoordelijkheid dus.
En
weer.
Verantwoordelijkheid.
Ja, daar is hij weer.
Ja.
Ja. Ja, en in welke context bedoel jij?
Dat je daar ook de verantwoordelijkheid voor pakt, ja. Inderdaad. Kinderlijke onschuld weg, zeg jij.
Ja.
Ja.
Is dit niet ook niet vaak, hè, als we daar eerlijk naar kijken, de essentie van alle relatiecrisissen?
Ja.
Op zich zijn er in die zin relatiecrisissen, omdat we van onze partner iemand maken die we eigenlijk in onze kindertijd hebben gemist. We verwachten eigenlijk van die partner dat die ons gaat helen in onze kinderlijke wonden. En dat is ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Want die partner kan mijn wonden niet helen. Ik zal mijn eigen wonden moeten likken. En zolang die partner iets moet invullen en opvullen in mij, kan die relatie nooit werken. Want die partner kan iets toevoegen, maar die kan niks invullen. En wat dat die partner moet invullen, en vaak als onze partner het niet doet, zoeken we het bij onze kinderen.
Ja.
Maar de vervulling moet precies altijd buiten onszelf plaatsvinden, Terwijl als we onszelf terug kunnen vervullen met de acceptatie van wat het is geweest, wat onze ouders zijn geweest en welk potentieel onze ouders hebben, dan raken we al vervuld in onszelf. Ja.
En als we dan even gaan naar bijvoorbeeld de rol van de familieopstelling in systemisch werk. Wat is dan de rol van de opstelling?
Nou, kijk.
Is dat een deel van?
Ja. Okay. Omdat, weet je, als we gaan kijken naar onze lagen, dan zien we hebben een bewuste laag, we hebben een onbewuste laag en we hebben een onderbewuste laag. En het onderbewuste, dat is echt op celgeheugen, dat is het impliciete geheugen en niet echt het geheugen waar we herinneringen kunnen terughalen. En wat is nu eigenlijk familieopstellingen? Is het beeld van de ziel zoals jij het op jouw ziel hebt opgeslagen. Niet zoals het is geweest, maar zoals hier het in jouw ziel ligt. Dus als ik met een opstelling werk, gaat het bij mij nooit over de waarheid. Het gaat over welk beeld wordt er neergezet van wat de cliënt op zielsniveau bij zich draagt. En dat beeld is vaak al de verheldering dat je in één keer denkt, oh, maar wacht eens even, nu begrijp ik het. Nu begrijp ik mijn eigen struikelblok in mijn eigen leven. Ik ga ook een voorbeeld geven. Ik had onlangs een 2-daagse opstelling en dat was een man. En je gaat dan eigenlijk bij het inleidend gesprek, kom je op een bepaald moment dat je denkt, en nu weet ik het. En ik kon het maar niet pakken. Want je doet dus een opstelling op kernniveau, op zielsniveau. En ik dacht, maar in godsnaam, ik ging maar een opstelling doen. En toen vroeg ik toch nog eens, ik zei, maar wacht eens even. Vertel me nu toch eens echt exact iets wat in je kindertijd is gebeurd. Hij zegt, ja, maar nee, daar heb ik al heel veel op gewerkt hoor. Ik zeg, dat maakt me niet uit. Ik zeg, maar ik wil het weten. En toen vertelde hij, dus als jongetje, ze hadden zo een kar gemaakt met zeepkistenkar. Hè? En hij was met zijn vriendje in de buurt aan het spelen en ze waren met die kar aan het rijden. En zijn broertje, die wou meespelen en hij zegt, nee, dat mag niet. En toen zei de moeder, als je broertje niet mag meespelen, dan stop je onmiddellijk nu. Dus toen mocht dat broertje meespelen en het regende en die jongens die gingen met die kar rijden en hij zegt dus op een bepaald moment wijkt die kar uit en hij duwt samen met zijn broertje dat vriendje in die kar. En hij zegt, een auto schept mijn broertje en ik sta erbij en ik kijk ernaar en zijn broertje wordt overreden en hij zegt, ik zie nog altijd die rode laarsjes van mijn broertje.
Ja.
Kijk, dan weet ik, hier gaat het. Hier zit zo'n schuld op. Want eigenlijk was zijn vraag, zijn hulpvraag was, hoe komt dat ik mij niet kan begrenzen in het geven naar anderen toe? Nou ja, hier zie je dus dat hij in elke relatie die hij heeft, of het nu een werkrelatie is of een intieme relatie is, hij moet de anderen redden. Want dat is de basis van de relatie. En wat zie je hier? Eigenlijk wil hij ieder mens dat zijn pad kruist, is voor hem zijn broertje, wat hij moet redden. En hier zit een bestaansrecht onder, want ik mag maar bestaan als ik de andere red. En dat is de zin van familieopstellingen. Is het heiligmakend? Nee.
Nee.
Nee, want...
Ja?
Denk, hoe kijk jij daarnaar?
Ja.
Naar die rol van opstellingen en de begrenzing? Of systemisch werk misschien?
Er zit, ja, nou ja, kijk, alles heeft een grens, denk ik.
Ja.
Dat is systemisch werk, denk ik ook. Maar dit zijn de voorbeelden die me zeker aanspreken. En ik weet ook niet waar de grens ligt. Ik heb daar niet de woorden voor zo. Dit is traceerbaar, dit is uit te leggen, zeg maar. Hè? Maar ik zie ook wel eens verhalen en dan denk ik, nou, ik weet niet wat ik daarmee moet. Bereikt mij niet, dat doet mij niks, zeg maar. Maar ik kan dat moeilijk duiden.
De grens is wanneer, vind ik, opstellingen wordt gebruikt om iets te fixen.
Ja.
Wanneer opstellingen wordt gebruikt om je eigen verantwoordelijkheid af te wenden. Wanneer opstellingen wordt gebruikt om ouders of de familie de schuld te geven over iets wat je overkomt. Dan is voor mij de grens bereikt.
Ja.
En dat is iets waar ik niet kan achterstaan. Hè, want ik vind... systemisch werk is bij mij nu net het licht werpen op je eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
En hoe kijk je, ik denk in algemene zin, zou dat zo kunnen zijn in een stukje zelfontwikkeling, bijvoorbeeld het blijven doen van opstellingen. Want zoals ik zelf naar opstellingen kijk, is het, je doet een opstelling, je doet inzichten op. Dat werkt uiteraard door. Maar het is niet, zeg maar, een soort van oplossing voor
nee.
dat wat je doet. En ik heb het idee dat die indruk soms nog wel eens leeft
ja.
bij mensen.
Ja, dan wordt het Haarlemmer olie.
Ja.
ja.
Zoiets.
Kijk, en dan vind ik het gevaarlijk worden.
Ja.
En dat betekent dus hè, dat zowel bij de begeleider ook hoor. Want zolang een begeleider nog leidt aan het reddingssyndroom van ik ga de anderen redden, heel eerlijk gezegd, hè, ga dan alsjeblieft geen opstellingen doen, want dan gaat alleen maar meer schade aanrichten.
Ja. Kijk, en ik heb ook nog wel iets nuchters en praktisch. Ik help ook mensen met communicatie. En dan kun je heel diep gaan en bla bla bla, maar soms helpt het ook als je zegt, hé, je zegt het nu zo, maar als je het eens zo zou zeggen. En dan zeggen mensen, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Mm. Ja. Nou, dan kun je daar de hele wereld bij halen en het voorgeslacht en noem maar op. Maar ik denk dat het niet altijd nodig is. Er zijn ook andere vragen.
Ja, maar dan is systemisch werk dus een onderdeel van het hele ontwikkelingsproces.
Ja,
waar je in zit.
Dat denk ik wel.
Ja.
En ik geloof niks dat de waarheid inderdaad of een methodiek of kijk wat de vraag is en wat je nodig hebt.
Ja,
en wat heb je dan in de gereedschapkist als coach of therapeut?
Ja. Ja. Zo sta ik daar ook helemaal in. Ik vind als het iets wordt van, nou ja, ik geloof net zoals Jan zegt, ik geloof in geen enkele vorm van één methode is heiligmakend. Ik denk, en uiteindelijk is er geen enkele methode heiligmakend. Ik denk uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid in jezelf. En de hulp komt nooit van buitenaf. Ik zeg vaak, hè, hoe dat ik mijn werk zie, ik zie mij als een soort vroedvrouw van de ziel en een hergeboorte van het zelf. Maar ik kan nooit in hun plaats bevallen. Dat zullen ze toch zelf moeten doen.
Ja, ook al.
Ook al.
Ja.
Ja. Of een soort wandelstok, maar je bent nooit de redder of de fixer.
Nee.
Nee.
Nee, en ik wil nog heel even ingaan op dat stukje van de talenten uit je systeem halen, zeg maar. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw ouders,
ja.
in die verhouding, en de talenten die daar bijvoorbeeld uit voorkomen, hoe zie je dat?
Nou, mijn ouders en de talenten die daar...
Ja, wat haal je daaruit?
Nou, ik zie... Kijk, met mijn vader had ik een diepe connectie. En mijn vader had lagere school en dat was het. Zo. Maar het was een belezen man. Dus of het nou over kerk ging of politiek of wereldnieuws, hij las het. We lazen vaak in mijn tijd theologische boeken. Hij las hem, ik las hem. En dan konden we avonden in gesprek zijn over, nou, kijk jij er nou naar? Wat zie jij daar dan in? En op de donderdagavond ging mijn moeder, zo was dat in die tijd, naar de vrouwenvereniging om de 14 dagen. Nou, dat was mijn feestavond. Want dan had ik de hele avond mijn vader. Dus belezen, denk ik, doordacht. En nou, die connectie voel ik met hen.
Ja.
Ja. Is dat een antwoord?
Ja, zeker.
Ja.
Maar de conclusie is denk ik wel dat het ook meer mag gaan over het omarmen van je ouders en de talenten die je daar ziet. En het potentieel wat je daar mag leven.
Ja.
En dat soort zaken.
Nou ja, als ik in mijn praktijk kijk, ik draai het, is misschien ook wel eens mooi om er op die manier naar te kijken. Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben het over opvoeding en wat daar misging. Zo. Maar ik ontmoet eigenlijk nooit ouders die zeggen, gewoon mijn kind, daar is dat mis mee of er is dat mis mee. Er wordt altijd beschermd, zeg maar.
Zo. Dat klopt.
Ja. Hoe kan dat dan, Catalina? Nu je er toch bent.
Dat wij als ouder onze kinderen beschermen.
Ja.
Laat mij vooropstellen, eerst en vooral, het grote deel van de ouders beschermt zijn kinderen.
Ja.
Maar je ziet ook wel vaak echt waar, in de praktijk zie ik dat ook, dat, maar ja, zelfs ouders die hun kinderen niet beschermen, zijn getraumatiseerde mensen.
Ja, precies.
Ik denk juist, maar dat is ook tegelijkertijd de valkuil. Wij zien in onze kinderen wel het potentieel.
Ja.
Maar wij zijn natuurlijk zo geprogrammeerd, ook in onze tijd, dat we dan niet te veel mochten bewieroken, want dan werden ze arrogant.
Ja.
En ik denk nu dikwijls, we hadden het meer moeten bewieroken,
ja.
want het zou hun geholpen worden.
Ja.
En, nou ja, maar dit is natuurlijk, hè, weet je, dit is wel een, hoe moet ik zeggen, een dubbel spoor. Hè, want langs de andere kant zie ik ook op dit moment echt kinderen die denken dat ze de keizer en de keizerin van de wereld zijn, omdat hun ouders nooit gecorrigeerd hebben. En het is juist wat jij zegt, opvoeden.
Ja.
En opvoeden is voeden. En met wat voed je je kinderen? En soms heb ik nu een beetje de indruk dat kinderen overvoed worden, waardoor ze het ook niet meer kunnen verteren.
Ja.
Maar een kind heeft ook begrenzing nodig, want begrenzing is liefde.
Ze worden niet meer gecorrigeerd, ja, of minder.
Ja, en daar geloof ik dat we in deze tijd een beetje de mist mee ingaan, omdat liefde is ook corrigeren. Hè? Als je je hond niet, een pup niet corrigeert, nou ja, dan vreet hij jou wel op met een bepaald
moment. Daar weet Aniek heel veel van, hè?
Ja. Ja. Ja, en zo is dat met kinderen ook. Ik denk, de kunst van de ouder is een kind voeden met de juiste gedachten en met de juiste normen en waarden, maar ook opvoeden en zeggen van, kijk, dit zijn regels en daar dien je aan te houden.
Ja.
En weet je, de vraag is niet of je getraumatiseerd bent. Hè? We zijn allemaal getraumatiseerd. Maar de vraag is alleen, wat doen we ermee?
Ja. En er zit een verschil in tijd, denk ik.
Dat denk ik ook.
Dus mijn ouders en ik ook groeiden op in een tijd van tekort. En de kinderen nu, die groeien op in een tijd van overvloed. En dat hoeft niet eens geld te zijn. Ik bedoel ook aan keuzes, aan informatie. Het is allemaal ingewikkelder. En daar moet je ze mee leren omgaan.
Ja, en tegelijkertijd ook vaak armoede.
Ook armoede.
De schaarste zit nu op een ander vlak.
Ja.
Ja, maar daar zie je ook weer dat begrenzing wel een vorm van liefde is. Want als je te veel keuzes hebt, heb je ook geen begrenzing.
Nee.
En dat is waar, hè? Dat vraag ik me soms af. Hè? Wat maakt dat wij zo geprogrammeerd zijn op schaarste? Ook de schaarste in onszelf.
Ja.
Het tekort schieten. Het tekort doen. We denken zo vaak in tekorten.
Ja.
Ook over onszelf. Hè? Wie denkt er nu van ons ooit over zichzelf echt in de kern van ik ben veel? Ik ben eigenlijk meer dan genoeg. Nee, we denken altijd in tekort. En het moet altijd beter. En er moet nog altijd iets bij.
Ik denk als jij op Facebook zet van ik ben veel en ik ben genoeg, dat je meteen de psychiater wordt geadviseerd. Want waarschijnlijk ben jij dan narcistisch. Ja.
Ja.
Ja. Dat?
Ja, dus dat mag ook niet.
Dat mag eigenlijk ook niet. Of iemand die zegt, ik ben best slim. Dat mag zeker niet.
Nee.
Dus ik leg het tegenwoordig al anders uit. Dan zeg ik, als ik jou zo inschat, dan stond jij niet achteraan toen de hersenen werden uitgedeeld. Klopt dat? Nou, dan krijg ik dan een keer een voorzichtig ja.
Dat is dus een verborgen cadeautje.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Toch is dat wel een interessante discussie. Want ik heb dat altijd, als je een beetje voetballerliefhebber bent, dan weet je dat Messi een goede voetballer is.
Ja.
Maar het zou raar zijn als Messi zou zeggen, ik kan eigenlijk niet voetballen.
Ja.
Of ik ben toch niet zo goed. Dat is een vreemde tegenstrijdigheid. Dus van jezelf weet je ook wel of je ergens goed in bent of niet. Gemiddeld.
Ja. Jawel. Maar ik denk ook, waar haal je je zelfwaardering vandaan? Haal je dat uit wat je kunt? Dat is denk ik een onbegrensde bron. Want er is altijd iemand die beter voetbalt dan ik. Of haal je dat ook uit wie je bent? En kun je aanvaarden dat wie je bent genoeg is?
En is dat stilstand? Nee. Want dat is dan de andere vraag. Betekent dat dan, als ik mijzelf genoeg vind, moet ik me dan nog ontwikkelen? Ja. Want zelfs in het genoeg kun je nog altijd veel naar de oppervlakte. Het zaadje onder de grond is ook genoeg, hè, om te kunnen groeien. Maar het moet wel groeien.
Ja, en op zijns niveau is dat ook een oneindig proces.
Ja. Ja. Ik denk ook dat persoonlijke ontwikkeling tot de sterfdatum doorgaat.
Ja, er is niemand die morgen wakker wordt en zegt van, nou, ik ben er.
Nee, ik ben klaar met mijn persoonlijke ontwikkeling.
Nee, dat zeg ik eigenlijk ook niet.
Dus ook zelfs als iemand sterft, dan laat hij los, maar dan in de laatste betekenis van loslaten.
Ja.
Ja.
Dat is nog weer een heel andere dan wanneer je kind gaat trouwen en hij is 20 jaar of 22.
Ja. Maar weet je, dat is ook het mooie van de mens. De mens heeft een natuurlijk verlangen en een natuurlijke drijfveer naar groei. Dat is ook wat je bij kinderen ziet. Hè? Kinderen willen leren, kinderen willen ontdekken, kinderen willen groeien.
Ja.
Maar vaak niet op de manier zoals wij denken dat ze willen groeien. Want vaak moeten ze groeien naar onze normen en waarden. Terwijl als zij kunnen groeien in hun eigen kunst en in hun eigen potentieel. Ik vind ook een beetje dat de school, hoe moet ik dat zeggen, dat dat allemaal heiligmakend wordt gemaakt. Alsof dat het daar te leren valt, hè. Terwijl ik denk, soms mogen de kinderen gerust een dag thuis houden, want dan valt er thuis meer te leren dan er op school valt te leren.
Dat deden wij vroeger ook wel, hè?
Ja,
als iemand niet naar school wou, dan blijf maar thuis.
Ah, wel, dat vind ik ook.
Ja.
Ja.
Nou, En dan kreeg ik later wel eens de vraag, waarom deed je dat dan? Ik zei, nou, ik moest naar school, maar ik ging toch niet. Dus dan ging ik spijbelen. Maar als je nou eens, ik las laatst een artikel, dat ging daarover. Salome is mijn kleinkind, van dochter van Aniek en Arjan. Nou, die is 6. Nou, als je op die leeftijd vraagt van wie maakt de mooiste kleurplaat uit de klas, de hele klas steekt de vinger op. Vraag je 5 jaar later, dan is er misschien nog 1. Want niemand durft dat meer te zeggen. Dat is bijzonder, toch?
Ja, ja. Ja, dat is het. Is er nu ooit een kind onder een bepaalde leeftijd dat twijfelt aan zichzelf?
Nee.
Er is geen enkele baby, hè, die denkt, ik moet me inhouden met huilen.
Nee.
Een baby huilt. Ja. Een baby vraagt. En toch, op een bepaald moment, zijn we allemaal zo geprogrammeerd dat we niet meer mogen vragen. We mogen niet meer in het centrum staan. En we moeten ons altijd kleiner maken dan we in werkelijkheid zijn.
Ja, ja, zo hoort het.
Ja, maar we leren eerst alles af.
Ja.
En naarmate je ouder wordt en volwassen wordt, moet je weer terug naar wie je nou in essentie bent.
Die moet worden als een kind, ja.
En weet je hoe ik dat eigenlijk zie? En daarom ook terug naar die crisis. Hè, van onze ziel, eigenlijk, als wij geboren worden, is dat een schitterende diamant. En daar komt alleen maar stof en slijk overheen. Hè, van alle programma's die we doormaken. Misschien is dat ook wel noodzakelijk, want we moeten overleven in die buitenwereld. En dat is dus ook, hè, dat ouders met de beste intenties hun kinderen vaak pijn doen. Hè? Want kinderen moeten worden gecorrigeerd. We lijden verdriet, we lijden teleurstelling. Ouders doen het vaak met de beste intenties. Ik geloof niet dat er veel ouders opstaan, hè, die vandaag opstaan en zeggen, oh, weet je wat, nu heb ik zin om vandaag mijn kind te traumatiseren. Dat ga ik nu eens doen. En toch zijn we het. En dan komt dus een hele laag stof overheen en heel veel lagen, waardoor we eigenlijk vervreemden van onze eigen essentie. En dat geloof ik, of het nu met systemisch werk is, of het nu met coaching is, of het nu met regressie, er zijn zoveel wegen, maar het gaat erover dat we het stof, dat we dat stof eigenlijk van onze essentie gaan wegpoetsen om terug te kunnen schitteren in de essentie van wie we zijn.
Ja.
Maar daar moet eerst stof op liggen. Want je kunt pas schitteren in een wereld, als je daarin je plek inneemt en rekening houdt met de beperkingen van je plek.
Ja. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is.
Ja, hè?
Als afsluiting van deze podcast.
Ja, zitten we alweer aan het eind.
Ja.
Jammer, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Dus er zit ook een eind aan het systemisch.
Aan het eind van deze systemische podcast wel.
Ja. Okay.
Een komma.
Ja. Ja.
Punt.
Punt. Dankjewel.